Aansluitend zal u een gedeelte uit Gods heilig en onfeilbaar woord worden voorgelezen. De schriftlezing vanmiddag komt uit het Nieuwe Testament, de brief aan de Hebreeën, het 12e hoofdstuk. En daarvan lezen wij de versen 1 tot en met 17.
Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk van getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons licht omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en voleinder van het geloof, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Want aanmerkt deze die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog tot en bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. En gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt, mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren, en bezwijkt niet als gij van hem bestraft wordt. Want die de Heere lief heeft, kastijdt hij. En hij geeselt een iegelijke zoon die hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wat zoon is er die de vader niet kastijdt? Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. Voorts, wij hebben de vaders van ons vlees wel tot kastijders gehad en wij ontzagen hen. Zullen wij dan niet veel meer de vader der geesten onderworpen zijn en leven? Want genen hebben ons wel voor een korte tijd, nadat het hun goed dacht, gekastijd. Maar deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij zijn heiligheid zouden deelachtig worden. En alle kastijding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Maar daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid, degene die door dezelfde geoefend zijn. Daarom richt wederop de trage handen en de slappe knieën, en maakt rechte paden voor uw voeten, opdat het geen kreupel is niet verdraaid wordt, maar dat het veel meer genezen wordt. Jaagt de vrede na met allen en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal. Toeziende dat niet iemand verachtere van de genade Gods, dat niet enige wortel van bitterheid opwaarts spruitende beroerte maakt en door dezelfde velen ontreinigd worden. Dat niet iemand zij een hoereerder of een onheilige, gelijk Esau, die om een spijs het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want gij weet dat hij ook daarna, de zegening willende beërven, verworpen werd. Want hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij die met tranen zocht.
Gemeente, als kernvers voor de prediking vanmiddag lezen we uit het voorgelezen gedeelte, tweede deel van vers 10 en vers 11 in zijn geheel nog eens. Hebreeën 12, vers 10, B en 11. En Gods woord luidt als volgt. Maar deze, met een hoofdletter, kastijdt ons tot ons nut, opdat wij zijner heiligheid zouden deelachtig worden. En alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid, dengenen die door dezelfde geoefend zijn. Tot zover het woord van God. Zoeken we eerst het aangezicht van... Ik zie er als een berg tegenop. Misschien heb je het wel vandaag gedacht of gezegd. Omdat dinsdag die zo spannende afspraak in je agenda staat, omdat vrijdag dat bezoek naar die arts of specialist toch nodig is om daar naartoe te gaan. En je bent er bang voor. Ik zie er als een berg tegenop om misschien morgen weer naar school te gaan. En in die klas te zitten waar er andere jongeren zitten. Of jongens en meisjes die eigenlijk helemaal niet vriendelijk over mij denken en spreken. Het kan dat moeilijk zijn. Als je zo'n berg voor je gesteld ziet staan. Dingen in het dagelijkse leven. En is dat nou anders als het gaat over het geestelijke leven? Als we dat een christen zouden vragen, dan zou die zeggen nee. En ik wil het vanmiddag in gedachten aan een heel bekende christen vragen. Bekend omdat hij met die naam zo heet in de bekende pelgrimsreis van Bunyan. Christen die de heuvel, de berg, moeilijkheid op moet gaan. Die berg, zo stel ik me voor, ik bedoel dat niet verkeerd, die zal nog wel steiler zijn dan dat de galerij oploopt. Zou je die zonder treden op moeten gaan en die heel lang op moeten gaan, dan is dat een moeilijke klim. En Christen staat aan de voet van die berg. En dan zijn er anderen die nemen een makkelijkere route, want ze denken dat ze niet over die berg heen hoeven. Maar dat ze wel via een makkelijker pad en rechtsom of linksom ook wel weer verder mee door kunnen. Weet u hoe die paden heten? Gevaar en wantrouwen. Christen, hij gaat de berg op. Hij klimt die moeilijke berg waar hij pijn lijdt, waar hij het zwaar heeft. En ondertussen halverwege is er ook nog een plekje waar hij kan uitrusten, een prieeltje. Zeg maar een bankje, zoals we ook in de bergen in de Alpen soms dikwijls halverwege een mooi uitkijkpunt of rustpunt hebben. Daar gaat hij zitten. Daar is hij in slaap gevallen. Ondertussen is ook al vreesachtig naar beneden gekomen, want hij was bang voor die klim. En het was hem te moeilijk en hij vreesde dat hij het niet zou redden. Christen ging verder. Maar in zijn slapen, daar komt hij achter, is hij zijn boekrol, zijn getuigschrift, kwijtgeraakt. En wat moet hij dan doen? Onder tranen wordt hij onderaan ontdekt dat hij op die moeilijke weg in slaap is gevallen. En moet hij weer terug naar dat plaatsje waar hij was. En dat is heel kenmerkend voor een christenleven. Dat waar er tranen vloeien, dat we terug moeten worden geleid. Naar een plek, soms heel concreet, soms een figuurlijke plek. Waar u de Heere heel nabij nog mocht voelen, mocht kennen, mocht dienen. En misschien ben je wel, net als Christen, in slaap gevallen. En Bunyan tekent dan zo treffend dat als Christen zoekt en die naar beneden moet kijken. En dat moet een christen dan vaak doen. Teken van nederigheid en ootmoed. Kleinheid van zichzelf. Dat hij dan die boekrol vindt. En dat hij hem dan, dat snap je wel, aan zijn hart klemt. Omdat hij dat getuigschrift waarmee hij op weg was naar het hemel Sion nooit meer kwijt wilde raken. Zo gaat Christen de berg op. Zo is Bunyan, de schrijver, zelf ook een berg in zijn leven opgegaan. Hij zat jarenlang gevangen. En vele anderen van hetzelfde geestelijke kaliber hebben de hoogste prijs moeten betalen om een gezant te zijn van vrije genade. Laatst in het magazine van het RD, James Renwick, 10 jaar jonger bijna dan ik en toen al gestorven op het schavot. En zoveel anderen, McChain en Gray en anderen die hun leven gaven, die het niet snapten. Maar dat de Heere, zou dat niet zo kenmerkend zijn, juist in hun geschriften zo diep geestelijk onderwijs geeft. Omdat ze de opvoeding van de Heere hebben mogen opmerken. Een weg die niet om de bergmoeilijkheid heen gaat, maar die er overheen gaat. Die door de zee gaat, die door het duister gaat, door een dal van schaduwen des doods, maar waar het mocht worden gevoeld en geloofd en gekend, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gemeente, thema voor vanmiddag, vanuit de tekstwoorden, thema dat we boven de preek schrijven is als volgt: de opvoeding van de Heere op het levenspad van zijn kinderen. De opvoeding van de Heere op het levenspad van zijn kinderen. Drie gedachten: een opwekkend voorbeeld, een vaderlijke terechtwijzing en een vreedzame vrucht. Ik herhaal: een opwekkend voorbeeld, een vaderlijke terechtwijzing en een vreedzame vrucht. Allereerst het voorbeeld, dan letten we wat op de context. Hebreeën 12 wordt voorafgegaan door het bekende 11e hoofdstuk, waarin een wolk van getuigen is beschreven. Veel oud-testamentische gelovigen zijn daar in deze brief benoemd. De Heere heeft hen onder zijn kinderen geteld, gerekend. En die mensen, mannen, vrouwen, met naam of zonder naam, die zijn in hoop zalig geworden. Waarom? Omdat zij nog heel lang, voordat de Heere Jezus op aarde kwam, leefden. En God gaf hun een getuigenis dat hun aardse verlies ver te boven ging. Er staat van alles in dat 11e hoofdstuk, waarvan als wij dat lezen misschien wel zouden terugdeinzen: bespotting, geeseling, gestenigd worden, in stukken gezaagd, verzocht, met het zwaard ter dood gebracht, in schaapsvellen en geitenvellen bekleed en nergens een plek waar je echt kan wonen, en in een spelonk en in een hol van de aarde. Maar de Heere had voor hen heel wat beters. En door het geloof zijn zij, ziende op de Christus die komen zou, gesterkt, geleid, bemoedigd. Een paar van die gelovigen die kennen we wat beter dan ook jullie. Noach bijvoorbeeld. Noach die boot moest gaan bouwen, de ark. Terwijl er nergens water te zien was, nou, dan snap je wel dat Noach misschien wel werd uitgelachen en dat hij niet werd begrepen. En dat hij jaar in, jaar uit met dat werk door moest gaan, omdat het goddelijk woord had gesproken van het oordeel dat komen zou. Noach verloor zijn vrienden, hij verloor zijn begrip, maar hij zag op de Heere. Abraham, die moest uit Ur al zijn familie achterlaten. De Heere trok hem uit zijn valse godsdienst en hij moest heen reizen naar een plaats waarvan hij niet wist waar die zou zijn. Het beloofde land, en toen hij stierf had hij enkel maar een gekochte spelonk in bezit waar hij zijn eigen vrouw al eerder had moeten begraven. Stelt u zich voor, de vader der gelovigen, zo wordt hij ons genoemd. Die leefde in tenten en hij was een vreemdeling. Een laatste voorbeeld in Hebreeën 11, Mozes. Mozes die als baby al in gevaar was en die opgroeide in een heidense omgeving, maar die liever smaadheden leed en verdrukking met het volk van God, dan dat hij voorspoed, een goede baan, altijd lekker eten en drinken, drie keer per jaar op vakantie kon, vanuit zijn positie als zoon van farao's dochter. Dat tekent het geloofsleven. Zij zijn het ware geloof deelachtig, maar de strijd is hun niet gespaard gebleven, integendeel. En de Hebreeën zijn omringd door zo'n wolk van getuigen, vers 1... in hoofdstuk 12, ze zijn als het ware op de tribune, zo wordt dat beeld wel eens gebruikt, die de strijders, die de lopers in de loopbaan, als het ware toekijken en aanmoedigen. Maar toch moeten die Hebreeën niet zien op die mannen en vrouwen uit de oud-testamentische bedeling Want als wij moeten strijden, als wij een loop moeten lopen, gemeente, dan moet je niet om je heen kijken. Als iemand nu snel naar huis moet lopen, want je bent iets vergeten straks en je wil op tijd thuis zijn, dan moet je niet allemaal alle kanten op kijken, want dan struikel je. En zo moeten de Hebreeën niet op de mensen letten, maar moeten zij het doel, het einde, het wit, de prijs der roeping Gods, zoals Paulus elders zegt, voor ogen houden. En bovenal moeten zij op een ander zien. Vers 3. Aanmerkt deze. Wie is dat? Dat is de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus. Op hem moeten ze zien. Hij is de zijnen al voorgegaan als goede herder. En de wegen van Gods kinderen kunnen dan duister zijn voor eigen oog. En ze kunnen veel verlies en moeite deelachtig zijn. Maar, zegt de apostel Paulus, de leidsman van het geloof, hem overkwam hetzelfde. Hij zag de vreugde die voor hem was gesteld. En daarom heeft hij alle schande veracht. Daarom heeft hij zelfs het kruis, het vloekhout gedragen. Hij deinsde niet terug. Hij gaf zijn rug aan degene die hem zouden geeselen. En daarom, wat het zwaarste weegt, dat moet ook het meeste drukken. Er komt gewicht aan de klok van Gods kinderen te hangen. En daarom worden de Hebreeën opgewekt om hem als het voorbeeld met hoofdletter, als de leidsman, voor ogen te hebben. En waarom zegt de apostel dat? Nou, omdat zij hem uit het oog waren verloren. Omdat zij niet meer goed liepen en zij streden niet meer goed. Zij dreigden af te haken. Jongens en meisjes, als je de avondvierdaagse misschien in het voorjaar weer gaat lopen, en die 10 kilometer is misschien wel best wel ver voor het eerst. Of als je nog niet zo oud of sterk bent als je grotere broer of zus, dan wordt het op een gegeven moment zwaarder. Hè? Dan ga je misschien ook wat schokken. Dan ga je wat struikelen en dan ga je niet meer blij en krachtig lopen. Als dat nou geestelijk zo is, dan is dat levensgevaarlijk. De Hebreeën, zij liepen niet meer goed. Is het dat zij niet meer enkel de bloedgerechtigheid van het Lam van God als de enige grondslag voor de zaligheid in acht namen en op hem alleen bouwden? Kwamen er weer eigen werken bij, verdiensten van de mens, offers die zij moesten brengen? Gemeente, is dat misschien ook in ons leven aan de hand? Hebt u hem al eens waarlijk in het oog gekregen? Werd hij, de Heer Jezus, jou voor ogen geschilderd? In de prediking als de man van smarten, die voor vloek en hel waardigen het kruis heeft gedragen. Kijken wij nog naar van alles en nog wat binnen of buiten de kerk en in ons eigen hart en leven om iets voor God te kunnen aandragen? De straf die ons de vrede aanbrengt, Hebreeën, was op hem. Ook bij neergang en strijd moet hij in het oog worden gehouden. En zo moet de Heilige Geest steeds weer Gods kinderen opwekken en aanvuren. En moet hij hun benen versterken, moet hij hun weg richten, moet hij hun oog steeds weer op Christus doen slaan. Want hij zal het uit het mijne nemen en hem verheerlijken. Zo wordt de weg van de Hebreeën verklaard. Zo wordt de ziel van een kind van God die aan het struikelen is of struikelen dreigt, verklaard. Gemeente, is zo onze ziel ook wel eens verklaard. Als dat zo is, dan verlang je daar steeds weer naar. Dan besef je, Heer, ik kan geen dag zonder u. Ik kan geen stap zetten zonder uw leiding, zonder uw licht. zonder op hem te zien. Als iemand eens zag, zei tegen hem op zijn oude dag, elke morgen word ik wakker met de roep, Heere, help toch ook deze dag. Het is lijdenstijd. Christus heeft zijn loop voltooid. Hij is de borg en middelaar tussen God en de mensen. Hij heeft gehangen, hij heeft gebogen onder het gewicht van Gods heilige wet. En zijn schaduw van zijn kruis, dat werpt de Heilige Geest nou over de kruisen van al de zijnen. Hoe gaat dat? Vraagt u zich af nou. Door steeds weer te verbreken. Door aan stukken te werpen. Alles wat van ons is en wat wij bedenken en wij vinden. En in ons oog hebben hoe het zou moeten met mijn leven. Ook na ontvangen genade. Door dan vast te maken in zijn woord. En door steeds weer toe te leiden naar hem toe. Hij, het opwekkende voorbeeld. Het is nodig, gemeente, om je ondertussen al af te vragen, gaat dat dan ook over mij? Is het woord van God ook vanmiddag, vanavond? Zo, het licht op mijn pad, spreekt de Heere. Ja, hij spreekt ons allen aan, hij heeft een woord voor iedereen. Maar werpt dat nou ook licht op de weg die ik moet gaan? Wil de Heere mij onderwijzen? Dan is het nodig om ons af te vragen of wij als de Hebreeën ook al op weg zijn naar het Vaderhuis. En als ik de Vadernaam noem, dan zijn we ook zo langzaam aan bij de tweede gedachte. De Hebreeën die zijn, hoofdstuk 3 vers 1, heilige broeders. Deelgenoten aan de hemelse roeping. Wat betekent dat? Dat de Heere ze roept naar huis. En ze delen daarin. En zij kenden ook hun eigen strijd en moeite. Ik lees u twee versen voor in hoofdstuk 10. Daar komen we dat het meest duidelijk tegen. Nadat een van de meest ernstige waarschuwingen in zeker de Hebreeënbrief en misschien wel in het Nieuwe Testament heeft geklonken. Mijn is de wrake, ik zal het vergelden. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Die woorden klinken tot de Hebreeën. Doch gedenkt, de vorige dagen, vers 32, in de welke nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen. Ten dele als gij door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt. En ten dele als gij gemeenschap gehad hebt met degenen die alzo behandeld werden. Kijk, geliefde gemeente, als de Heer in je leven gaat werken, dan schijnt hij licht in je hart. Schijnt hij licht op je pad, dan word je door de werking van de Heilige Geest verlicht. Krijg je nieuwe ogen, nieuwe oren, een nieuw hart dat de Heere vreest. Al kom je nog zoveel inwonend verderf tegen. Je wordt verlicht, maar dan zegt dit vers tegen de Hebreeën, dan gaat die weg niet maar crescendo omhoog, dan ga je in de verdrukking. En dat is met jullie gebeurd. En hoe zag dat dan eruit? Nou, ten dele omdat ze hun eigen bezittingen werden geroofd. Ik hoop het niet, maar als iemand nou straks thuis komt uit de preek en zijn huis is ingebroken, en niet zomaar willekeurig omdat daar mooie meubels staan, of er een mooie auto op de oprit staat, maar juist omdat ze weten dat u of jullie christen bent. En dat het daarin zit. Als ik eens ooit hoorde van een inbraak waar wel bewust hakenkruizen op de muren waren getekend, omdat er iets in huis werd aangetroffen wat verwees naar de God van Israël. Dat was de Hebreeën ten deel gevallen. Zij raakten hun bezittingen kwijt. Zij waren een schouwspel. Dat betekent, de mensen die lachten ze uit. Zij waren te aanschouwen, uit te lachen. Kijk eens wat er met ze gebeurt. Waar is nou die God die voor jullie zorgt? Riepen ze dat ook niet op het kruis, gemeente? Tot tot de Zoon van God, hij die alles kwijtraakte. En ten dele hebben de Hebreeën ook gemeenschap gehad met degene die al zo behandeld werden. Hoe moet je dat dan zien? Is het nou altijd dus zo als je tegenslag hebt in je leven, dat dat dan een teken van God is? Kun je het nou zo zeggen dat iedereen die een zwaar en verdrukt leven leidt een kind van God is? Nee, dat zal je wel snappen, dat is niet zo één op één te zeggen. En het is ook niet één op één te zeggen dat de Heer een bepaald oordeel of een bepaalde straf geeft vanwege een bepaalde zonde. Als ik het maar heel concreet maak, waarom we ziek moeten worden, waarom we niet zijn als een ander, waarom die depressie al jarenlang aanhoudt en het soms iets beter lijkt te gaan, maar ik in de afgelopen winter weer ben weggezonken in diepe dalen. Waarom zoveel rouw mijn deel is, waarom mijn baan op de tocht staat en noem maar op. Nee, niet één op één kunnen we dat zo zeggen. En in onze tekst over de kastijding zegt Matthew Henry ook, het gaat hier over de fouten en de gebreken die zelfs onder de besten van Gods kinderen verbeterd moeten worden. Zelfs de besten en de meest geoefenden, de allerheiligsten, zoals de catechismus daar wel eens over spreekt, die nog maar een klein beginsel hebben van die nieuwe gehoorzaamheid, zij moeten door de Here worden geheiligd, gekastijd, terechtgewezen. En de apostel gaat dan schrijven in het kader van onderwijs, van bemoediging. En hij doet dat met het beeld van straf. Kastijding, vers 10 en 11. Nou jongens en meisjes en jongeren, het is niet fijn en niet leuk als je straf krijgt. Als jij wel weet dat je de dingen niet hebt gedaan zoals eigenlijk thuis zou moeten. Of als we ons verkeerd hebben gedragen op school tegen een docent, dan weet je ook dat daar een consequentie op staat. En dat zegt de Bijbel ook heel eerlijk, dat dat op het moment van straffen geen zaak van vreugde is. Meestal ook niet voor degene die die straf moet hanteren. Toch, ouders en opvoeders. Op het moment zelf niet. En zo is het geestelijk ook, zegt de apostel. Op het moment dat de Heere kastijdt, dan is dat geen zaak van vreugde. Voor de Heere Jezus, hij was zo geheiligd, hij had geen zonde, dat hij de vreugde wel, vers 2, voor zich zag. Maar hij die ook zo bitter moest lijden, Gethsemane vanmorgen uitgetekend, onbegrijpelijk diep, een zaak van angst, van verdriet. En als de Heere kastijdt gemeente, is dat ook voor zijn kinderen zo. Dan gaan wij ook onze droefheid beseffen. Vanwege de zonde. Dan gaan we het leger van een leven in de dienst van de wereld ondervinden. Dan gaan wij David begrijpen en dan wordt dat ook je gebed. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. En mijn zonde zie ik steeds elke dag voor ogen zweven. En die droefheid en dat verdriet, dat kan lang aanhouden. Dan moeten we maar niet van denken dat dat zomaar eventjes een bevlieging is. En daarna vegen we de tranen af. En dan verwachten we dat de Heere de zijn en ook die verdere dag wel steeds een glimlach. Of een schouderklop. Non-stop op die dag schenkt. Nee. Wij denken zo vaak te klein van de Heere. Het is straf van vader. Geen straf van een vreemde. En de Hebreeën schrijver, hij vergelijkt de kastijding met die van vaders van ons vlees. En ook moeders. Moeders, als je je kinderen moet opvoeden, dan voel je dat nog wel. En misschien sommige momenten of sommige gebeurtenissen, die herinner je nog, al ben je 20 jaar verder als de dag van gisteren. Het is geen vreemde die moet straffen. Maar het geheim van de tekst gemeente is dat het de vader is van zijn kinderen. Het is de Heere die opvoedt. Hij voedt zijn eigen kinderen op met zijn hemelse pedagogiek. Spreuken 3 wordt aangehaald. Spreuken, een Bijbelboek met heel veel praktisch onderwijs. Dat is in vers 5 en vers 6. Moet dat maar eens vanavond rustig doorlezen, dat hoofdstuk. Spreuken 3. Waar ook staat, ken hem in al uw wegen. Ook de wegen die dus voor ons besef krom zijn. De wegen die doodlopen, die de Heere, mag ik het zo zeggen, dood laat lopen. Kent u dat? En dan staat er, en Hebreeën gaat dan verder dan Spreuken 3, dan staat er daar, dat de Heere een last en een moeite geeft, waarin elke zoon, niet maar een zoon, maar elke zoon, door die vader wordt gegeeseld. Iedereen van ons die wederom geboren is, die uit Adam werd losgesneden en in Christus werd overgeplant, die een kind van God in de volle zin van het woord genoemd mag worden, die krijgt met de straf, de kastijding, de opvoeding van de hemelse Vader te maken. Elke zoon wordt gegeeseld. Gemeente, wat een wonder dat die geesel niet in de hand ligt van een grillige God die er zomaar op los kan slaan. Dat dat niet een Heere is die onberekenbaar is, bij wie je niet weet hoe je het moet hebben vandaag of morgen. Want bij hem zingen we toch zijn milde handen, vriendelijke ogen. Hij doet het uit liefde. Tot behoud. Opdat zijn kinderen zouden worden afstervende meer en meer aan de kromheid, aan de zonde, aan de ongerechtigheid die ook na ontvangen genade nog in hen aanwezig is. Opdat ze zijn heiligheid deelachtig zouden worden. Ons leven lang, geliefde mede-christenen, moeten wij worden bekeerd. Moeten wij worden afgesneden. Moeten wij worden gecorrigeerd op de weg der zaligheid. Want zoals ik ben, kan ik het hemels Jeruzalem niet in. Daarom moest Bunyan ook zo'n weg gaan. Daarom moeten elk van Gods kinderen worden opgevoed. En wat een wonder als ze dan mogen zien dat de geesel eerst al op hem met een hoofdletter is geweest. Op de zoon die gegeeseld werd in de handen van zondaren en vijanden, maar die voelde, het is vaders hand. Hij die niet zijn rug verborg, toen hij werd geslagen 40-1 keer door de Joden. Hij die niet door de doornenkroon zijn bloed werd uitgedrukt. Hij die ten bloede toe nog tegenstond tegen de verzoeking in de woestijn, in Gethsemane. En tot op Golgotha toe, waar hij van God verlaten werd. Waar hij tot in zijn stervensuur de straf onderging. Moest hij opgevoed worden? O nee, hij was de zoon van eeuwigheid. Hij was thuis in de heerlijkheid van de Vader. Maar om verloren Adams kinderen tot zijn kinderen los te kopen, is hij die weg gegaan. Gij hebt toch tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Komt dat nou vanmiddag van de Vader tot u? Hij, de Heere Jezus, hangend aan het kruis waar hij gestorven was, werd de speer in zijn zij gestoken. Waar water en bloed uitkwam. Gemeente, onze vader hebben dat heel vaak uitgelegd. Het water ziet op de heiligmaking. En het bloed ziet op de rechtvaardigmaking. Gods kinderen zijn gekocht en verlost van de zonde, maar ze moeten ook vernieuwd worden. Ze moeten gereinigd worden. En dat is nou die opvoeding. Hij is de verdienende oorzaak, hij alleen. En als we dat dan op ons in laten werken, dat Vader terecht wijst, dan gaan we het leren. Hij onthoudt het niemand. Aan Job niet. 42 hoofdstukken lang, waarom zo'n lang Bijbelboek? Dat Gods kinderen in hun nood, in hun klagen, in hun strijd, niet alleen maar met mensen die moeilijke vertroosters zijn, maar ook met hun God, herkenning zouden mogen vinden. Of zelfs woorden, als jij ze niet meer kan vinden. Asaf, hetzelfde verhaal, we zongen ervan. Petrus, die ontdekt werd aan zijn eigen ongeloof, of kleingeloof moet ik zeggen, toen hij zijn meester verried. En die in de blik van de liefde ontdekt werd, dat bij hem nog alles ontbrak, maar het in Christus zijn meester was. Paulus, die ook zo'n weg moest gaan, met de doorn in het vlees. En die 3 maal de Heere bad, Heere, neem het toch weg. En wat leerde de Heere hem? Ik neem die doorn niet weg, ik geef er zelfs nog iets bij. En wat was dat? Zijn genade. Die u genoeg is met je doorn, Paulus. Daar gaat de Heilige Geest nou oog voor geven, voor die vaderlijke terechtwijzing. En dat is nou een bewijs en een vrucht van dat geestelijke kindschap, van die wedergeboorte. En tegelijk is dat dan ook een heel scherpe keerzijde, dat wie nou die terechtwijzing nog mist. Wie daar vanmiddag zegt, dominee, het is abracadabra voor me. Ik ben al lang afgehaakt. Dat hij geen kind van God is, zo is te vrezen. Die is een bastaard, zegt dit gedeelte. En een bastaard is onrechtmatig verwekt en heeft ook geen rechtmatige erfenis. Hij heeft geen deel in Christus' gerechtigheid. Die heeft geen plaats in het huis van de Vader. Die leeft nog voor eigen rekening. En een leven wat ook wel getekend kan zijn. Met veel moeite. En dat zegt de Bijbel ook. Er is ook een droefheid naar de wereld. De wereld, ze daarin opgaan. Oh, dan kunnen we ook heel veel slagen voelen. Als ik in de banden van de verslaving van alcohol, drugs, seksualiteit of wat dan ook, of geld, me helemaal overgeef. Reken maar dat er ook een vrucht uit voortkomt. Een bittere vrucht. Een verrotte vrucht. Als ik in de wereld doorga, dan stompt dat mij af. Als ik het in het hier en nu zoek, dan is het leeg. En dan ken ik niet wat wij zongen, de tweede kant van vers 6. Als al die vragen in het hart van Gods kind in Asaf, Psalm 77, naar boven komen, al die vragen. Asaf zegt daarna, dit krenkt mij het leven, maar God zal verandering geven. Hij maakt het goed, na het zure geeft hij het zoet. Dat mist nou een kind van de wereld. Maar God, die twee woordjes. Wordt nou het geloofsleven van Gods kind in de beproeving getekend. De Heere, hij tuchtigt zoals hij nodig acht. En hij geeft niet altijd wat mijn hartje verlangt, gelukkig maar. Hij is groot en wij begrijpen hem niet. En tuchtiging, dat is niet ondanks dat ik een kind van hem mag zijn, maar juist omdat ik een kind van hem mocht worden. Openbaring 3 vers 19. Als de Heere tot Laodicea komt, die ik lief heb, tuchtig ik. De Heere, hij slaat naar zich toe. Satan slaat maar met vuisten en wat op los. Maakt ons vermurd. Maakt ons verdoofd. Laat ons achter in onze ellende. Maar de Heere, hij geeselt. Opdat we zouden gaan roepen opnieuw. Tot onze God en Vader. En hij straft ook degene die nog in eigen naam, die nog niet een geestelijk kind van hem zijn geworden, door de oordelen in deze tijd. Zijn weg is zo groot en goed. Aardse opvoeding is verkeerd, dikwijls. Soms ook heel goed hoor. Maar de Heere, hij doet het nooit verkeerd. De Heere heeft zoiets veel beters weggelegd. Wat is dat dan? Kort nog onze derde gedachte. Waarom doet hij dit alles? Dat is tot ons nut. En die woordjes ons, die staan twee keer cursief. Dus dat betekent, dat staat er niet letterlijk. Deze kastijdt tot nut. En wat is dat nut? Tot behoud. Om ons te redden van het verderf. Tot nuttigheid zien wij, gemeente, het nut. Van de weg die wij moeten gaan al in. Hebben wij dat al met de Heere overlegd? Geef dat al een inkeer in de gebedskamer, in de binnenkamer tot hem. Het nut, dat is wat de Heere nut acht. En wat een wonder dat de catechismes dat zo vaak vragen. Wat nut u de hemelvaart van Christus? Zo vaak is het praktisch ook ingericht. Christus, hij wordt steeds dieper nodig. Het ons, dat is dat van de bekeerden. Van de wedergeborenen, het is tot ons behoud. Een ander vers, Titus 2 vers 12, zegt dat de Heere onderwijst. Dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerte zouden verzaken. Gemeente, dan wordt zoveel hier op aarde gewoon niet meer belangrijk. Dan vergelijk je je niet meer met wat een ander wel heeft of niet heeft. En al die begeertes die een claim op je hart doen, je leert ze door Gods genade verzaken. O wereld, neem weg maar al uw schatten. Gij kunt niet bevatten of hoe rijk dat ik ben. Ik heb alles verloren, maar Christus verkoren, wiens eigen ik ben. Dat is het. Opdat we godzalig leven zouden, zegt Titus 2 verder. Daar gaat het om. Die opvoeding die geeft daarna, na de droefheid, een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Jongens en meisjes, een vrucht. Die wordt heel vaak in het donker van de wintertijd geplant. Hè? Bij ons op eiland Toden, daar is, ik heb er niet zoveel verstand van, maar heel veel werk ook al in de wintermaanden gedaan. Nu is het warm. En als je nu nog moet gaan zaaien, dan ben je vaak te laat. Er moet al worden geploegd. En het land moet alweer worden omgewoeld en vruchtbaar gemaakt. En er moet al worden gezaaid. En dan ligt het dan in de stilte, in de donkerte. En zo is het ook in jouw tuin hier natuurlijk in Sliedrecht. Zou er iets opkomen? Ja, wonderlijk als je het mag zien al om je heen in deze lentetijd. Er komt vrucht. Door de wintertijd, door de duisternis, door de strijd heen. En Paulus, hij mag zien op de vrucht die wacht. Het geeft van zich. Dat werkt het uit. Een vreedzame vrucht, die kastijding. Dat leven dat zo zwaar is, dat onbegrepen is. Een vrucht der gerechtigheid. Hoe nodig is dat perspectief? Wist Daniel, als ik wat voorbeelden noem, van de nut van de wegvoering af, waarom hij in het verre Babel overbleef? Zou Elia ervan af hebben geweten waarom de Baalsknechten met honderden zijn en hij in zijn eentje overblijft en hij de goddeloosheid ziet toenemen? Zou Silas snappen waarom die in de gevangenis terechtkomt als hij evangelist mag zijn en zij de naam van de Heer Jezus prediken? Zou de Maria en Martha hebben begrepen dat de Heer Jezus nog 2 dagen extra wachtte totdat hij zou komen naar Bethanië en Lazarus, die eerst nog ziek was, maar inmiddels was gestorven en al 4 dagen in het graf lag, toen pas zou gaan toespreken. dat Gods heerlijkheid des te groter zou worden, opdat de vrucht zou zijn van het ware geloof en de bekering. Vrucht. Hoe smaakt die? Kijk maar mee in de tekst. Vrucht van vrede. Van vrede met God. Door het bloed van het kruis. Geen onvrede meer. Maar gerechtigheid ontvangen. Door zijn offer. Geen ongerechtigheid ziet God in zijn Sion, in zijn Jacob meer. En naast die vrede met hem, werkt de Heere dan ook vrede uit met anderen. Daarom zegt vers 12. Jaag de vrede na met alle, vers 14. De heiligmaking. Wees niet verbitterd, want die bittere wortel, die is als onkruid. Ook in een gemeente, ook in de kerk. Als wij lasteren, als wij kwaad spreken, als wij mopperen. Gemeente, wat voor vrucht heeft de Heere in mijn leven gewerkt? Of wat voor vrucht breng ik zelf nou nog voort? Is dat misschien nog een stinkende vrucht? Is het nog niet geleerd, die gelijkenis, uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid, opdat wij zouden gaan roepen om hem? Die de vrede heeft bewerkt. Het Lam van God. Dat wij in hem alleen door het geloof vrede mogen ontvangen. En de Heere ons ook sterkt. Daarom richt wederop de trage handen en de slappe knieën. Om te staan in de strijd van het geloof. Om de handen op te heffen in het gebed. Maar ook de handen uit te steken naar een wereld. Verloren in zonde en schuld, naar anderen om ons heen. Dat werkt die vrucht uit. Heiligmaking. Zonder heiligmaking zal niemand immers de Heere zien. Wij zitten heel vaak op dat punt van de rechtvaardigmaking, de vrijspraak. De vierschaar, misschien wel, zegt u erbij. Dat ik verzoend word met God en gemeente, dat is ook de kern. Dat is ook de zaak. Hoe word ik met God verzoend? Maar daar blijft het niet bij in het hart en leven van Gods volk. Want ze moeten ook geheiligd worden. Zij moeten vernieuwd worden. Laat ik dat met een beeld van een bekende gelijkenis nog eens illustreren. Als de Heer Jezus spreekt over een bruiloftsmaal. Doet hij meerdere keren. Dan is daar het beeld van een grote feestzaal waar de gasten allemaal in aanzitten. En als je voor zo'n bruiloft werd uitgenodigd, denk maar aan de eigen trouwdag, hoe bijzonder dat is. Of zoals iemand het bij mij thuis zei, elke zondag is voor mij de bruiloftsdag, dominee. Dan bereiden we ons daarop voor, dan kleden we ons ook zo, dan vervult dat als het goed is, heel ons denken, ons voelen. De trouwdag, de bruiloft tussen God en zijn gemeente. In Israël kreeg je, als je een uitnodiging kreeg, ook de toezegging dat je bruiloftskleren mocht ontvangen. Want als je had gelopen, tientallen kilometers soms, dan was je vuil en bezweet en dan rook je niet lekker. En dan was er een verkleedruimte waar je je vieze kloffie als het ware achter mocht laten. En waar je witte feestkleren kreeg aangereikt. En dan zat daar dat bruiloftsgezelschap klaar. Om daar de vreugde te genieten, de gemeenschap. En de Heer Jezus zegt dan in zijn gelijkenis dat er eentje was die daar niet bij paste. Hoe wist hij dat? Weet jij het? Omdat hij er heel anders uitzag. Omdat hij op zijn eigen kloffie naar binnen was geslopen via een andere deur. Geestelijk gezien was hij niet bekleed met de gerechtigheid en de heiligheid van de bruid die in zichzelf zo vuil is en zwart, maar door Christus haar bruidegom lieflijk, zonder vlek en rimpel. En dan verstomt hij en dan moet hij buiten worden geworpen, want hij past daar niet. Dat is gemeente. ons beeld, als wij niet die vrucht waar de tekst over spreekt, deelachtig zijn geworden. En als er iemand nou zegt vanmiddag, die vrucht mis ik dan, ga dan niet zelf aan het werk. Want die vrucht komt niet tot stand door eigen prestaties. Hoe hard je ook wil gaan wroeten in het tuintje van je leven, stel je in de weg van de middelen. Het is ook een troost voor juist een kind van God, die in zijn eigen hart en leven zoveel vruchteloosheid ervaart. Die meent dat alles tegen zit. Deze vrucht heeft Christus verworven. En die droog niet uit die vrucht. Die houdt zijn smaak, die houdt zijn kracht en zijn zoetheid. Het betekent niets minder dan nabij God te zijn. O, het is nog een strijd, zeker. Maar eens komen de ware strijders binnen. Eens haalt de Heere ze binnen. Als het sterven wordt, of als de dag van Jezus Christus aanbreekt. Missen wij deze vrucht nog, keer je niet af van deze Vader. Hij kan die vrucht nog schenken, door woord en geest. Hij bekeert, voor het eerst, maar steeds ook weer, door de oefening. Door dezelfde die erdoor geoefend zijn. Van wie de gymnastiek, dat woord wordt hier gebruikt, is afgerond. Voor wie de strijd ten einde komt. De vreedzame vrucht die ze daar met hun meester mogen proeven. Waar hij de vrucht van de wijnstok nieuw zal smaken. En dan leren ze het hier. De ene keer duidelijker. Roemender, sterker. De andere keer misschien, stamelend, tot de Heere fluisteren. Vader, het is goed wat u doet.